Wij lezen uit de Heidelbergse Catechismus zondag 35. Zondag 35 uit de Heidelbergse Catechismus. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 96: wat eist God in het tweede gebod? Het antwoord luidt dat wij God in geen wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Vraag 97. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? Antwoord. God kan noch mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Vraag 98. Maar zouden men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Antwoord, nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. Tot zover. Schrijf wij hierboven, voor beeldendienst zult gij u wachten. Zo op het eerste gezicht is er wel veel overeenkomst, op zijn minst verband, tussen het eerste en het tweede gebod. Bij de Romeinse kerk heeft men dan ook die twee geboden samengevoegd tot één. En heeft men later weer een gebod dat wij als één gebod kennen in tweeën gedeeld. Immers dat eerste gebod dat luidde, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En de vorige keer hebben wij daar ook bij stilgestaan, onder andere ook hoe al die goden die de mens zich schept, voorstelt, bezwijken. En dat alleen de God die zich in uw woord, in zijn woord geopenbaard heeft, die blijft staan. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is hij God. Ik ben toen op die vragen en antwoorden niet al te ver ingegaan, omdat er wel degelijk dus verschillende raakvlakken zijn met het tweede gebod, omdat het alweer even geleden is dat wij bij de catechismus stilstonden en we nu met zondag of het tweede gebod verder wilden gaan. Goed dan, dat eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dat tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Dat hele tweede deel wordt eigenlijk in de catechismus niet meer genoemd. Maar goed, ik wilde toch trachten het verschil, het onderscheid, tussen dat eerste en dat tweede gebod duidelijk te maken. Want, ja, u weet het misschien nog, we hebben toen ook gezongen uit, als ik me goed herinner, Psalm 135. Daar gaat het ook over die stomme afgoden die niet kunnen praten, die niks kunnen doen en die uiteindelijk niets zijn. Want een afgod is niets. Geen andere goden. En ik heb ook gezegd toen al hoe groot de verzoeking was voor Israël. Die leefde in het midden van zoveel volken die hun eigen goden hadden. Maar, en dat is onder andere een verschil van dat tweede en tussen dat tweede en dat eerste gebod. Nou kan het ook zo zijn dat een mens het heeft over die God die zich in zijn woord heeft geopenbaard, de God van Abraham, Isaac en Jacob, en Nieuw Testamentisch gezegd de God en Vader van de Heere Jezus Christus, die zich in de Heere Jezus heeft geopenbaard, en dat hij die God gaat afbeelden. Dus met andere woorden, nou is het niet een Kamos of een Dagon of een Asjera of Astarte, maar nou spreekt die mens over Jehovah, Yahweh, en hij noemt zich misschien wel een priester van Yahweh, en hij maakt van die God op de een of andere manier toch een zinnebeeld, een symbool, een afbeelding. Dat hoeft niet per se een gesneden beeld te zijn. Het oorspronkelijke woord dat hier gebruikt wordt, dat laat ook toe een beeld uit steen gehakt of uit een of ander metaal gegoten. Vaak maakte men ook beelden van hout die men met een laagje metaal goud overtrok. Is dat denkbaar? Dat is zeker denkbaar. En dan moeten we alleen maar even denken aan de geschiedenis van Israël. Dat de mensen met de gedachten konden leven dat ze de ware God aanbaden en toch tegelijkertijd die God trachten af te beelden naar hun eigen idee. Dat is al heel vroeg begonnen. Je leest bijvoorbeeld in Richteren, ik meen in Richteren 17, dat was de tijd dat er geen koning was in Israël en dat ieder deed wat goed was in zijn ogen. Dan lees je dat er een man woonde in het gebergte van Efraïm, die heette Micha. En die Micha, ja, die woonde daar bij zijn moeder, van zijn vader lees je niet. En nu had die Micha, had van zijn moeder een som geld gestolen. 1100 sikkelen of zilverling, 1100. En die moeder die wist niet dat haar zoon dat gedaan had, en die moeder die sprak een vervloeking uit over die vuile dief die haar dat geld afhandig gemaakt had. Maar daar komt die zoon, die Micha, dat ook al een volwassen man was. Die zit daar mee, met die vloek natuurlijk. En die komt met dat geld aan bij zijn moeder. Ja, want die wou dat geld wel hebben, maar die was toch wel een beetje bang voor die vloek. En dan zegt die moeder, hou jij dat niet? Ja. Nee, ik wil het niet. Nou ja, zegt ze, dat geld heb ik toch eigenlijk bestemd voor mijn zoon om een beeld te maken. Ja, je voelt ergens het denken van die mensen, dat denken in het wilde weg. Hoe kunnen we die vloek onschadelijk maken? Nou, dan neemt ze een gedeelte van dat geld, of zilver of goud, en 200 sikkelen en die brengt ze bij een kunstsmid en die maakt daar een beeldje van. En dat is dan een beeldje voor Yahweh uiteindelijk, voor de heren in de hemel. Nou, Micha die vindt dat prachtig, die bouwt er een kapelletje bij, weet je wel, en daar komt hij zorgt voor nog wat extra attributen, een efod en een terafim en zulke soort dingen meer, en hij wil een van zijn zoons daarmee belasten dat die voor hem voor priester wil fungeren. Maar dan op zekere dag, dan komt er een loslopende leviet, die komt, want ja, die is eigenlijk, die heeft in Jeruzalem en of waar dan ook, maar die, bij de tabernakel, die is zeker ook niet helemaal tevreden. Die een beetje avontuurlijk aangelegd en die zoekt hier en daar. En dan komt hij daar langs de weg. Dan zegt Micha, ik zeg het even met mijn woorden, wie ben jij? Ja, ik ben een leviet. Ik kom daar en daar vandaan en ik ben eigenlijk op zoek om wat emplooi te vinden. Micha's gedachten die werken razendsnel. Hij denkt, nou is het voor elkaar. Dat is een leviet. Dat wil zeggen, nou ja, dat is de stam die de dienst moet doen voor de Heere in de tabernakel. Toen de tijd in Silo. Wij zouden zeggen, dat is een aspirant dominee, een aspirant priester. En dan heb je die jongen van me wel, maar ja, dat is eigenlijk geen echte, hè, die jongen van mij. Daarom, hij zegt direct, joh, kom bij mij. Kom bij mij in dienst. Je krijgt van mij elk jaar 10 zilverlingen, dat is je loon. Ik zorg voor je kleren, mooi priesterpakje. Ik zorg verder voor alles. Als jij mijn priester maar wil wezen. En offeren en bidden en wierook branden. Nou, die priester die deed dat. Of die leviet die deed dat. Die denkt, jongen, wat rol. Ik rol met mijn neus in de boter. Het zou toch gebeuren. Dat je zo opeens een betrekking hebt. En ze waren allemaal in hun sas. En Micha dacht, nou kunnen we wel zeker zijn van de zegen van God. Vraag je nou, wat was dat nou bij die mensen? Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nee, want ze hadden wel degelijk de God van Abraham, Isaac en Jacob op het oog. Tuurlijk. Maar nou krijg je de botsing met het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Voel je het verschil? Die man, die priester, die stond niet te roepen tot Baal of tot Astoreth. Nee, hij riep God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar ondertussen had hij daar dat kamertje of dat kapelletje met dat beeldje. En dat er diep ingezeten heeft, hè, dat blijkt. Want later dan gaan de Danieten, die gaan oorlog voeren tegen een volk in Laïs. En dan komen ze ook voorbij het huis van Micha en dan zeggen ze, hé, wat horen we daar? We horen iemand praten, dat is niet iemand uit deze buurt hier. Eens even een kijkje nemen. En dan ontdekken ze die leviet en dan denken ze ook, dat is prachtig. Vraag jij eens aan de Heere of dat onze weg voorspoedig zal zijn. Kunnen we optrekken tegen Laïs? En dan zegt die priester, ja, de Heer is met jullie. En het succes is verzekerd. En de priester, later wordt hij meegenomen op de veldtocht en hij verblijdt zich grotelijks dat hij nou helemaal met zijn neus in de boter gevallen is. Want eerst was hij maar voor één man, één huishoudentje was die priester. En nou wel voor 600 strijdbare mannen. En als Micha probeert zijn afbeelding van God terug te krijgen en hij gaat erachteraan, dan zeggen ze, hou gauw je mond, want het zou kunnen zijn dat één van de mannen met een bitter gemoed zich zou omdraaien en je kop eraf slaan. Dan is het afgelopen met je. Dus hij had maar terug te gaan. Voel je dat diep gewortelde God zichtbaar maken. Al is het dan niet die onbekende Baal of Kamos of Dagon. Nee, al is het dan de God van Abraham, Isaac en Jacob, hem zichtbaar maken. Je weet ook de geschiedenis, dat was nog eerder, van het gouden kalf. Jullie begrijpen wel, dat die mensen, toen ze dat kalf gingen maken, dat die mensen niet kunnen hebben bedoeld van dat kalf, dat is Jehovah. Want terwijl ze Aaron opdracht gaven om van dat goud, om daar een stierkalf van te smelten en dat op een sokkel te plaatsen en om te zeggen, kijk Israël, dit zijn uw goden die u uit Egypteland uitgevoerd hebben. Je begrijpt wel dat die Israëlieten heus wel wisten dat dat stierkalf niet God was. Ze bedoelde daar echt nog wel mee de God Israëls die daar vlakbij op de berg Sinaï in de wolk en in de donkerheid met Mozes sprak. Maar ze maakt alleen een afbeelding. En zo'n stierkalf, dat is een symbool van kracht. Het kan ook nog zo zijn, maar dat verandert verder aan de zaak niets. Maar dat kwam ook bij andere volken wel voor, dat men zo'n kalf of zo'n beest, als het ware, een afgietsel van maakte, in de veronderstelling dat die bepaalde godheid die men aanbad op dat beest plaats zou nemen en rijden. Een soort troonzetel. Maar wat ze ook bedoeld hebben, in ieder geval, ze lagen te dicht bij de Sinaï om werkelijk te denken dat kalf, dat stierkalf, dat is Yahweh, Jehovah. Nee, het was meer een zinnebeeld, een afbeeldsel, een symboliek van kracht, jeugdige kracht. Nou lijkt dat allemaal heel ver weg voor ons. Het lijkt heel ver weg, ja. Maar is het nou ook echt zo ver weg? De geschiedenis van de Nieuwtestamentische kerk geeft duidelijk bewijzen dat dat kwaad in ons aller hart zit. De zonde tegen het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken. Als je de kerkgeschiedenis bestudeert en je leert en je ziet dat groeiproces in de oude kerk, de eerste beelden in de kerk. Er waren veel bisschoppen die daar fel tegen protesteerden. Die wilden daar niets van weten. Dat mocht niet. Maar het ging toch door. De beelden kwamen steeds meer in zwang in de kerk. En allerlei afbeeldingen. Men schoof dat toen, want ja, als je natuurlijk tegen een Roomse zegt, jullie knielen voor een beeld. Die mensen zijn natuurlijk ook niet op hun achterhoofd gevallen. He, die zeggen van nee, zo is het niet. Zo is het niet, maar je moet die beelden zien, net als dat hier sprake is, als de boeken der leken. He, bij de Roomse kerk onderscheidt men tussen de geestelijkheid, de klerus en de leken. Dat is van Laïs, het volk die er niet zo verstand van heeft enzovoort. Die mensen die een hulpje nodig hebben, een leerhulp. En daar zijn die beelden voor. Kijk, als we dan langs zo'n prachtig beeld lopen van de heilige Maria of van de heilige Petrus, dan denken we opeens, oh ja, Petrus, oh ja, Maria. En als je dan wat nodig hebt, dan kun je gelijk erop aan inhaken op die gedachte en zeggen, heilige Maria, moeder God, bid voor ons. Zo probeert de mens zichzelf schoon te praten. Als je echter de geschiedenis, en dan hoef je nog ineens ver terug te gaan, beter bestudeert, dan zeg je, ja, dat beelden maken, dat loopt ook nog uit op de meest afschuwelijke afgoderij. Want dan kan men wel zeggen de boeken der leken, maar als je dan leest wat de misbruik er gemaakt is van de domheid van het volk en wat een gebruik men heeft gemaakt van de zogenaamde relikwieën, een spijkertje van het kruis, een druppeltje bloed, een botje van de een of andere man of vrouw uit de geschiedenis van de heiligen, en de mensen vallen in stof. En bij duizenden loopt men in opperste devotie achter een of andere processie. En Maria wordt hoog op de schouders gedragen. En je begaat van een doodzonde, bij wijze van spreken, als ik daar met je handen naar uit zou steken. Dus ja, door het moderne denken, hè, zal niemand natuurlijk volhouden van de ontwikkelde RK-geestelijkheid, zeker niet, dat zo'n beeld nou goddelijke eer waardig is. Daar is men wel te slim voor. Maar de hele geschiedenis is er vol van. Die is er vol van. Zwingli voelde dat aan. Toen Zwingli lag te sterven in de slag bij Kappel. En toen er een geestelijke bij hem kwam met een kruisje, dat hij dat moest kussen. Toen verzamelde hij zijn laatste krachten om erop te spugen. En toen werden ze zo woest, toen hebben ze hem doodgestoken en weggesleept. Sterfvervloekte ketter. Zo kwam hij aan zijn einde. Want Zwingli wist, al zou je hier nou echt het kruis van Christus hebben, dat stuk hout, dat kus ik niet. Want dat is afgoderij. Daar kniel ik niet voor. Dat betekent ergens niets. Dat hout is al lang verrot. Er is van overgebleven. Daar gaat het ook niet om. Maar dat Jezus Christus gehangen heeft aan het vervloekte hout. Daar gaat het om. Kijk, en nou zou je zeggen, dat is niet zo ver weg, hè. Dat gij zult u geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken. Dat is niet zo ver weg. Al hebben wij als moderne mensen alleen nog maar uit de leerboekjes gehoord van al die goden van vroeger enzovoorts. En het een en ander is opgegraven, maar ja, daar doen wij moderne mensen niet aan mee. Is dat echt zo? Is dat echt zo? Vanwaar vaak dan die wazige liturgie? En die overbelangstelling voor het liturgische in de eredienst. Waarom die kleuren, die kaarsjes, die sfeer, waarom? Daar is een mens gevoelig voor. Eerlijk waar. De kerken zijn er op gebouwd. En ik zeg niets van die bouwwerken als kunst. Daar gaat het even niet om. Maar je moet wel bedenken, oorspronkelijk was natuurlijk toen de tempel verwoest werd, dat was ook een prachtig gebouw met verschillende afbeeldingen. Maar die afbeeldingen waren niet om te vereren. Maar toen de tempel verwoest werd en de christenen hier en daar ontstonden door de prediking van het evangelie, toen had je natuurlijk geen kathedralen. Toen had je een schuur, catacomben, een huis, een beetje een groot huis dat geschikt was om kerk in te houden. Maar meer had je niet. En vaak nog een heleboel vervolging en druk van bovenaf. Want ja, men voelde dat heel die keizercultus, die goddelijke verheerlijking, die verheerlijking van die godkeizer die begon te wankelen. En de oude goden die stierven weg. Dus er was verdrukking. Ja, je voelt aan. Nou gaat de mens, de druk valt weg. De kerk haakt in op de wereld, of een groot deel van de wereld wordt kerk. Denk aan de tijd van Constantijn, toen je die ommezwaai kreeg. Toen kerk en staat in elkaar begonnen te vloeien. Denk aan de Renaissance. De tijd waarin, zou je zeggen, de kerk beslag legt op de wereld, of is het net andersom? Of is het zo dat het uitbundige levensgevoel van de mens, van de heidense mens, dat dat de overhand krijgt? En dat dat zich gaat weerspiegelen in de bouwkunst, in de schilderkunst en noem maar op. Luister, kinderen. Dat zou ook kunnen. Dat zou ook kunnen bij alle goeds wat er gemaakt is en gedaan is. Ik wil even aanduiden, er is historisch aanwijsbaar een bepaalde lijn onder de mensen waaruit blijkt dat de mens iets wil concretiseren. Hij wil iets zien, iets tasten, iets hebben. Misschien gaat het te ver, maar je zou haast zeggen, al is het maar een poppetje, een mascotte in de auto, al is het maar een horoscoopje, maar hij wil iets hebben. Waar hij zich aan vastklampt. En dat vind je bij de heidenen en dat vind je bij de mensen die leefden onder de openbaring van God. Want als Jacob met Rachel en Lea uit het huis van Laban vertrekt, dan ziet Rachel nog kans om zo'n klein poppetje mee te pikken, zo'n geluksbeeldje. En dat verstopt ze, dat neemt ze mee. En als Laban later komt om ze te achterhalen en alles is in orde gekomen, dan zegt hij, ja, maar nu heb ik nog wat. Wie heeft dat godje meegenomen? Dat gelukspoppetje? Nou, Jacob zegt nu, wat denk je wel, man? Maar Rachel had het stiekem in haar zadeltas verstopt. En ze hield haar vader voor de gek. En ze zei, och, mag ik alsjeblieft blijven zitten, want ik ben op het ogenblik niet erg in orde. Oh, natuurlijk blijf jij maar zitten, kind. Maar ze had dat afgodsbeeldje in haar tas. En later, als ze daar in de buurt van Bethlehem gekomen zijn, of Bethel, dan zegt Jacob, hoor eens, mensen, laten we nou eens een keer schoonschip maken. Waar zijn die poppetjes en die mascottetjes en die dingetjes en die datjes, en dan graven we een gat in de grond en dan doen we het in. Dan zouden wij zeggen, Jacob, was dat allemaal nog bij? Ja, maar zo zitten wij ook vol met allerlei dingetjes. Met allerlei bijgelovigheden, met allerlei afbeeldingen. Kijk, en dat is nou datgene waartegen het tweede gebod zich richt. Het richt zich daartegen dat wij die een hang hebben naar het zichtbare, naar het tastbare. Dat wij daarin worden vermaald, geboden. God eist dat wij op geenerlei wijze hem afbeelden. En op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Mozes kreeg notabene een afbeelding van de tabernakel die gebouwd moest worden. Dat was op Gods bevel. Israël heeft ook de figuren gekend van de cherubim, de geborduurde cherubim op de gordijnen, de cherubim, de engelenfiguren boven de ark. En toch, altijd weer die hang om iets te hebben, waar je eens naar kunt kijken, waar je eens in kunt nijpen, wat je kunt zeggen, ja, dat. Jesaja steekt er in de naam van God de draak mee. Hij laat God spreken. God steekt er eigenlijk de draak mee. Want God zegt, bij wie moet je mij vergelijken? Wie ik gelijk ben. Wat gelijkenis moet je nou op mij toepassen? Heb ik niet in de gaten, mensen? Die een hoop geld heeft en een hoop goud, die laat even een prachtig beeld maken, of massief, of van hout, en die laat het met goud overtrekken door een kunstenaar. En hij knielt daarvoor. En die arm is, die geen geld heeft, om zoiets moois te laten maken, die kiest een stuk hout uit dat niet verrotten kan. En die maakt daar weer een of andere afbeelding van God. En die heeft er geen eens erg in. Dat het afval, de houtsnippers zouden wij zeggen. Daar zit hij zich lekker bij te warmen en daar kookt hij zijn potje op gaar. En voor dat uitgesneden beeld, daar knielt hij voor. Ook al gebruikt hij dan de naam van God. De naam van de Heer, de echte ware Heer. God zegt, besef die dwaasheid is. Je kunt geen gelijkenis op mij toepassen en van mij maken. Nou, dan krijg je natuurlijk deze vraag. Ja, maar... hoe zit het dan met hebben wij dan geen initiatief? En als ik nou hier of daar gelukkig mee ben, en als ik dit of dat nou zo zie of zo wil, en dat nou voor mij mijn godsbeeld is, hè? Dat schilderij of dat profiel of die gedachte. Ja, nou, kijk, laten we het dan maar gelijk zeggen. Als wij leven onder het woord van God, dan moeten wij zeggen, dat kan niet. Dat kan niet. Wij zijn wel die mensen die wat willen hebben en wat willen zien en wat willen tasten. Wij zijn wel die beeldendienaars, maar de Heere keurt het af en de Heere gaat er tegenin. De Heere laat er geen ruimte voor over. De Heer is geen humanist in die menselijke zin van... Jij bedoelt het goed en jij bedoelt het goed. Nee. God wil geen andere verering dan die verering die hij ons in zijn woord heeft geopenbaard. En wat zegt God in dat woord? Voor beeldendienst zult gij u wachten. Mag niet. Gelukkig is die mens toch die in zijn leven ontdekt dat hij zelf het grootste beeld is. Waar die voor knielt. Gelukkig is die mens die ontdekt in zijn leven dat hij zichzelf tot een soort profiel van God aan het snijden is. Terwijl hij het niet is. Gelukkig is die mens die wat dat betreft ontdekt. Het is een eigen gemaakte godsdienst. Die ik heb. Want ik heb andere goden. Niet de God die zich in zijn woord heeft geopenbaard. We kunnen een mens als God verheerlijken. We kunnen bepaalde belangrijke personen uit de geschiedenis verheerlijken. We kunnen vandaag de dag roepen. Of dat is alweer achter de rug. Heil Hitler als een soort halfgod. Hè? Daar zie je het ook al uit. Daar zie je het ergens ook. In zulke soort bewegingen zie je dat ook, hè. De sterke man. En als je dan die mensen ziet, ook in het verleden, dan staat de kardinaal ernaast, weet je wel, en de protestante kerkleider, die staat ernaast, en het scheelt nog maar een haartje, bij wijze van spreken, dan wordt de zegen erover uitgesproken. En ergens raakt het allemaal dit gebod. Geen beeldendienst. Geen beeldendienst. Wat is een mens? Daar hij hooi is. En het mensenkind daar hij gras is. Waarin is hij te achten? Als hij dat niet gelooft. Dan is er ook geen afbraak in je leven. Ik bedoel nou met deze afbraak. De afbraak om te leren. O God vergeef. O Heere, leid mij in die weg, in de dienst die gij verordend hebt in uw woord. Want ik ben een eigenwillige zondaar. Heere, want je voelt wel aan, daar zit toch veel meer achter, hè? Daar zit veel meer achter. Het hoeft niet zo te zijn, maar het kan best zijn, hè, dat de mens, ja, ik denk dat mijn grootvader dat bedoelde toen hij op de preekstoel zei, als ik bij de mensen kom, ik heb het al meer aangehaald, mensen, wat bedoelen jullie toch, als ik bij de mensen kom, dan hoor ik, dominee, ik heb van die godzalige Brakel een stukje gelezen, en een ander heeft een godzalige Smietengeld, en een andere godzalige Comrie, o kostelijk, kostelijk, kostelijk. En dan had de man zijn eigen zo opgewonden. Maar hij zei het misschien een beetje grof. Hij zegt, houd toch op, die mensen, die zouden ze, in de preek zei hij dat, die zouden zich omkeren in hun kist. Want het waren mensen. At hij nog, dronk hij nog, ja, hij stonk nog ook. Kijk, en dan kan de mens dat natuurlijk vroom bekleden en zeggen, ja, maar dat bedoel ik niet hoor. Dat bedoel ik niet. Is het echt waar? Dan hoef je het je ook niet aan te trekken. Maar vaak trekt een mens het zich zo aan omdat hij geraakt, omdat ik geraakt word. Omdat ik ook zo'n beeldendienaar ben. En omdat ik ook zo graag iets zichtbaars en tastbaars heb, waarvan ik zou kunnen zeggen, kijk, dat is echt. Als je iets echts wil horen, dan moet je naar die man gaan, of naar die vrouw, of naar die dominee. Dat is echt. En daar schuilt nou juist het verderf. Daar schuilt nou de zonde tegen het tweede gebod. Want er is niets echt. Bij ons. Dat is er niet. Tenminste, je zegt, nou ja, dit zijn toch echt mijn handen. En dit is toch echt mijn hoofd. En ja, ja, tuurlijk, zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel, wij kunnen niets echts meer vinden waarop je je zou kunnen verlaten. En als je nou zegt, kan ik mijn Paulus dan niet meer verlaten? Nee. Nee, in die zin zoals ik nu bedoel niet. Nog op Paulus of Petrus of Calvijn of Luther. Kan op niemand verlaten. Alleen op de God van deze mens. Op de zaligmaker van deze mens. Maar op hun persoon kun je niet zinken of zakken. Dat kan niet. Nou, dat is een hele les in het menselijke leven. Want wij zijn zo verrot, eigenwillig en eigenzinnig. Daar sluit ik mezelf bij in, hoor. Dat we hebben allemaal een soort heilige verering en een soort waas hebben we. En als die waas ontbreekt, dan voelen we ons niet zo goed op ons gemak. Want we willen er niet aan dat er maar één bijzonder is en dat is de Heere God. En dat er maar één is die echt en waarachtig is, dat is Jezus Christus. De zoon van de gezegende God. En dan weet ik ook wel, ach, vaak dan zegt de mens met een glimlach, ja, nou ja, je hebt wel gelijk, kom, maar daar hoef je nou op zo niet op in te gaan, want zo is het bij ons niet. Zo is het bij ons niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. En ieder die ontdekt wordt in zijn hart, hoe die is, dat hij ook iets tastbaars, iets vast wil hebben, iets, als hij het nou maar zegt, he, dit of dat, he, dan ja. Vroeger, ik had het was de opa van mijn moeder, dus mijn overopa al, de oude Jurien Slieker. Ik heb het ook al meer aangehaald, maar verdriet je daar niet over. Het is een kleine illustratie in de Alblasserwaard. De hele Alblasserwaard liep uit. Alles dat enigszins dacht bekeerd te zijn of half bekeerd te zijn, dat moest naar Jurien Slieker. Toen ik 20 jaar geleden in Numansdorp preekte, toen waren er nog mensen die kwamen. Was dat jouw overopa? Dat was een man. Dat was een man. Tja, oh, die kon nou precies zeggen waar je was. En dan kwamen de mensen. Maar niet. Ik neig het oor daar ik op Gods inspraak. Nee. Nee, bij Jorien Slieken, daar kwam hij vandaan. Of zwaar belast en gebogen, want je had de maat niet gehaald. Of je liep haast buiten je schoenen van genoegen, want Jorien Slieken die zei, dat is het ware werk. Ja. En toen mijn moeder als klein kind zong God heb ik lief, toen viel die er als een bok op de haverkist overheen. En hoe kun je dat nou, dit en dat en met grote woorden, want ja, dat mocht ze niet zingen. Ja. Kijk, dat zijn ook soort, ja, beeldendienst. En als nou nog maar het beeld van de Heer Jezus Christus erin openbaar kwam, dan zou je zeggen, ja, nou ja. Maar vaak is het dat ook nog niet eens. Hard. Ongevoelig. Opoe, overopoe, die had wel door, want die hadden een paar doosje met koekjes, de betere koekjes, voor zichzelf en voor Klaartje. Dat was mijn moeder, want Jorien die krijgt genoeg, zei ze dan. Jorien die krijgt genoeg. Met andere woorden, en Klaartje, hij praat maar wat, maar zus en zo. Overop was een lief mens. Maar die kwam natuurlijk helemaal geen eens aan bod. Maar toen die dood ging, toen sprulde die, toen had hij benauwd. Daar zit hij, daar zag hij de duivel zitten. Nou, ik geloof best dat het goed afgelopen is met overopa. Ja. Maar je zal zien, het is dan toch nog waar dat God aan het einde zegt, voor beeldendienst zult gij u wachten. Zo gaat het. De Heere geeft zijn eer aan geen andere. Nog zijn lof aan de gesneden beelden. Kijk, nou zou je zeggen, nou in deze moderne tijd gebeurt dat dan niet zo erg meer. De mensen zijn wat zeggeriger geworden en de mensen die kijken vaak er doorheen, dat weet ik wel. Maar toch, die moderne mens heeft toch weer zijn afbeelding en zijn idee. En het is een onverteerbare waarheid. En ik bid van harte dat God mij en u toch die waarheid laat slikken. Dat God alleen gediend en geëerd kan worden, zoals die in zijn woord heeft gezegd. Anders blijf je nergens. Dan blijf je nergens. En dan komen al die problemen, die komen dan voor de dag. Al die problemen. Waarom dit niet? Waar is dat nou nodig voor? Of als kerk is, waar is dat nou nodig voor? Om 2 keer op een dag in zo'n kerk te gaan zitten? Of catechisatie, daar zie ik het nut niet van in. En als God zegt bijvoorbeeld, en dat is nou de praktijk van het leven, hè, Jacob zal alleen wonen. Verzwager je niet met de volken rondom. Je hoeft er helemaal niet boven te staan. Gaat er maar onder staan. Maar trek geen ander juk aan met een ongelovige, bijvoorbeeld. Pff, heb ik wat mee te maken. En toch zegt de Heere God op geen andere wijze dan in zijn woord bevolen heeft. Je wil dat wel eens inprenten, maar je kan het niet, want God alleen kan het doen. Want het geldt voor een kerkmens ook. Dat hij ook met zijn kerkelijkheid het koninkrijk Gods niet kan beërven. Dat weet ik wel. Maar toch, God zegt het in zijn woord, hoe hij gediend wil worden. En God wil de middelen gebruiken. Dat wil God. Maar dan zijn wij zo eigenwijs. En dan denken ze soms, vooral bij jonge mensen kom je dat vaak tegen, dat je alleen maar een soort rem bent, hè? Vindt niks goed. En waarom dit niet en waarom dat niet? Dan heb ik wel eens gedacht, kinderen, denken jullie dat dat een soort hobby is? Een soort hobby. Van oudere mensen, ik weet wel, er is een generatieverschil. Dat ontken ik heus niet. En dat speelt ons allemaal op zijn tijd wel eens patten, dat ontken ik niet. Maar er is ook nog wat anders. Dat is geen hobby van mensen. Maar dat gaat om ons eeuwig geluk. Het gaat om het eeuwig geluk. Want je begrijpt wel, als het over 10, 20, 50 of 80 jaar gaat lopen. Nou, dat een vader en moeder of een ouder iemand heus wel je een gelukkige tijd toewenst. Het is tenslotte toch misschien wel 50 of 70 of 80 jaar. Maar nou gaat het om God en om de eeuwigheid. De eeuwigheid. Dat is geen hobby. Dat is geen dwarsdrijverij. Dat is het woord van God. Dat komt tot vaders en tot moeders en tot kinderen. Kijk, daar loopt het over. Als ik nou het woord van God mag geloven, dan ben ik zomaar opeens niet van mijn beeldendienst af, hoor. Maar het mes gaat erin. Elke keer weer. En ik kan op mijn kop gaan staan, zoveel ik wil, maar de Heere gaat door. Voor beeldendienst zult gij u wachten. Ik ben een ijverig, een jaloers God. Ik laat me niet verdringen door wie dan ook. Ik laat me niet afbeelden door mensengedachten. En het is soms een benauwde zaak. Maar het is toch goed. Het is toch goed. Want dan zegt de dichter, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Overal zijn twee kanten aan. De ene kant is wij aan de kant en God de eer. Hij zal het doen. Ten leven of ten dode. Maar hij is de oppergezagvoerder. En de andere kant is altijd weer het woord van God. Hoor. Luister. Want de Heere heeft gesproken. Nou is er nog een zeer belangrijke zaak. Ik zou het haast wel willen noemen de grondslag van dit gebod. Of verbod. En daarmee heb ik dan die laatste vraag ook beantwoord. Of de beelden in de kerken enzovoorts als boeken der leken niet mogen dulden. Hè, en dat de Heere God, dat we niet wijzer moeten willen zijn dan de Heere God, want hij wil zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord onderwezen hebben. En dat is deze vraag. Waarom zou God dat nou zo streng verbieden? Waarom is de Heere daar nou zo fel op tegen? Om geen gesneden beeld. Als het toch maar over hem gaat. Want ik hoop, daar ga ik ook niet ver op in, dat je begrijpt dat, nou ja, je mag gerust een fotootje laten maken, maar je hoeft er geen goddelijke eer aan te laten bewijzen. He, zo mag je mensen en vaders en moeders wel de verschuldigde eer geven, maar niet vergoddelijken. Maar daar gaat het even niet om. Waarom vindt God dat nou zo erg? Hij moet toch ook kunnen begrijpen dat een mens altijd graag iets ziet. Iets kan vasthouden. Net als die Israëlieten. Hè? God die zat er in het donker. Die zagen ze niet. Wat is dat leeg? Kunnen we niet wat maken? Dat kun je toch zo goed begrijpen, hè? Dat de mensen zeggen, Aaron toe, hier heb je een ring, hier heb je gouden oorbellen, maak er wat van. Dat zagen ze toch in Egypte, hadden ze dat ook gezien. En dan zie je ze allemaal in een kring dansen in rijen rond dat gouden kalf. Het is een feest van je wel. Kijk, kun je dat psychologisch zou je het haast ook kunnen benaderen en zeggen, ja, nou is er tenminste wat. Ik weet al, dat stomme beeld, dat geeft geen antwoord, maar het staat daar te schitteren en te glinsteren in de zon. Dat is toch wel een imposant gezicht. Kijk, zou God dat dan niet kunnen begrijpen? Dat wij toch, ja, iets in de buurt willen hebben. Want anders is zo leeg en anders is zo kaal en anders, ja. Nou ja, een mens die heeft toch een speelgoedje nodig om, ja. Waarom is dat nou zo erg? Dan is er één hoogstbelangrijk antwoord en dat is dit. God heeft beloofd zelf een afbeelding, een uitdruksel te geven van zichzelf. God heeft met Ebed gesproken, geweten dat zondaar nooit uitdrukking afbeelding kunnen geven van wie God is. Het lijkt nergens op. Het mooiste gouden stierkalf lijkt er niet op. Prachtige beelden. God wil dat niet. God wil de uitdrukking geven van zichzelf, een afdruksel in Christus Jezus. Dan krijg je weer die centrale tekst. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. Er is maar één afbeelding. Één waar beeld van God. Dat is Jezus Christus. Daarom neemt God dit zo ontzettend hoog op. God wil alles wat geen Christus is. En wat buiten Christus is. Of wat een eigen Christus uitsnijdt. Wil God wegvagen. Want hij is een ijverig God. Die zich maar in één persoon, in één offer, in één middelaar heeft bekendgemaakt. Dat is de Heer Jezus Christus. Daarom, de overtreding tegen het tweede gebod is uiteindelijk verdringing van Christus. Van de Heer Jezus. Hij is het uitgedrukte beeld van des Vaders zelfstandigheid. Hij sprak die mij gezien heeft. Die heeft de Vader gezien. Die heeft God gezien. Zo is God. Filippus. En omdat wij alleen maar kladderwerk hebben daar gesteld. En nog. Voelt u toch wel aan. Dat het een aantasting is van de ere God. In zijn enige liefde zoon. Als de mens iets verzint buiten Christus. Als die zelf er wat op nahoudt. Al houdt hij dan zijn eigen bekering maar voor een soort God of voor een soort Jezus. Wat het ook is. Maar dat de Heere God zegt weg. Want ik ben een ijverig God. Ik laat me niet verdringen. En, dat staat er ook nog bij, ik zal ook niet onschuldig houden. Ik bezoek de misdaad van de vaderen aan de kinderen tot in het derde en in het vierde lid. Dergene die mij haten, staat er gelukkig bij. Die mij haten. Want anders staat er ook in de Bijbel dat ieder mens voor zichzelf persoonlijk staat. En dat de kinderen niet zullen erven de ongerechtigheden van de vaderen, maar dat ieder om zijn eigen zonde gestraft wordt. Dat ook in de Bijbel. In Ezechiël en in Jeremia. Maar dit, hè, waar nou die Heere Christus, waar dat eeuwig evangelie, waar dat verdrongen wordt, en dat wordt verdrongen hoor. Echt waar. Maar niet altijd even duidelijk. Niet altijd even openbaar. Het gaat zo sluw. Het gaat zo gewiekst. Onder de meest rechtzinnige woorden kan die Heer Jezus Christus nog verdrongen worden. En dan kan een protestante eredienst kan niks anders zijn dan mensendienst en beeldendienst. Maar je ziet het niet altijd. Misschien maar gelukkig ook, ik weet het niet. Maar als het dan gaat in de ontleding, wat bedoelen we nou? Waar gaat het nou om? Gaat het nou om hem? Om hem alleen. Dat hij die volkomen zaligmaker is. En dat we alles alleen maar weten door hem. En alleen door het geloof in zijn naam behouden zullen worden. Al hebben we niets, al tasten we in het duister. Al is er geen ene totempaal, daar kun je onze godsdienst wel mee vergelijken met een totempaal. Waar we ons aan op kunnen hijsen. Nochtans, dat goddelijk nochtans, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Dat zal mij genoeg moeten zijn om zondaren zalig te maken. En dat ik die zaligheid nooit meer verdienen kan, nog mezelf waardig maken. Alleen wordt hij mijn deel door het geloof in de Heer Jezus Christus. En door zijn goddelijke adoptie dat hij mij aanneemt tot zijn kind en erfgenaam. Daar gaat het om. En waar dat weggevrongen wordt, daar zie je de geslachten opgroeien soms. In de vijandschap tegen het evangelie. Alsof het met de paplepel ingegoten was. Ik heb meegemaakt snotneuzen van 8, 9, 10 jaar. Zal zo makkelijk niet gaan, hè, meneer? En tegenwoordig maar dit en maar dat, hè, meneer? De eigen gerechtigheid en de eigen willigheid en dat ze gezegend werden. Ja, jongen, blijf daarbij, hoor. Houd dat vast, hoor. Nee, wat een bedrog. Wat een bedrog. Een boerenbedrog. Eigenwillige God niet. Verdringing van de waarheid die in Christus Jezus is. En ze doet de ene het op een ouderwetse manier en de andere op een moderne manier. En God alleen leert ons de rechte weg. Maar dan begint dat beeld te wankelen. Het is levensgevaarlijk, ik weet het wel, om alles te relativeren, om alles betrekkelijk te maken. Dan kun je veel te ver in gaan. Dat kan ook een vloek zijn, dat een mens alles wat God geopenbaard heeft, betrekkelijk maakt. Maar er is ook nog een relativeren waarbij wij onder het mes gaan. Ik persoonlijk. Wat is het dan nuttig dat er eens een vraagteken komt te staan aan onze kant? Wat is het dan toch hoogst nuttig dat we eens een keer door de mand heen druipen. En dat is openbaar, wordt innerlijk waar het nou eigenlijk over gaat. Om dan elke keer weer bij de aan- en bij de voortgang terechtgekomen. Bij het beeld des onzienlijke Gods. Bij Jezus Christus, het enige woord en antwoord dat hij geeft. En dan kun je zeggen, ja, maar hij is er nou niet meer op de aarde. Hij is in het evangelie. Hij is in het evangelie. Daar spreekt hij nog tot ons. Daar wandelt hij nog onder ons. Hij is gekomen op deze aarde. Laten we het nooit vergeten. Nou, zegt de Heer, zo wil ik nou vereerd worden. Zo. Die de Zoon ere, die ere de Vader. En de Vader wordt geëerd in de Zoon. En de Zoon in de Vader. Maar die de Zoon, het beeld ongehoorzaam is, de toorn Gods, blijft op hem. Kan toch niet anders? De Vader heeft nog maar één Christus, één Zoon, één middelaar, één offer. O, dat de Heere God ons dan, geliefde gemeente, meer en meer daarin ontdekken. En zeggen, ja, nu hoef ik alles niet te onthouden. Maar dit heb ik wel begrepen. Buiten de Heere Jezus is allemaal beeldendienst. Allemaal. Wat ik ook ophang. Wat ik ook aan bezig ben. Buiten de Heere Jezus is allemaal beeldendienst. Met een ernstig of een lachend gezicht gepleegd. Maar het is beeldendienst. En God heeft gezegd, voor beeldendienst zult gij u wachten. Heere God, gedenk niet aan het kwaad dat ik bedreven heb en nog, maar wil het me vergeven. En trek me maar. Trek me maar achter u aan. Want het zal toch bewezen worden ook, hoor. Je hoeft er niet aan te twijfelen. Alles vergaat. Alle beelden starten in elkaar. Wij ook. En dat er maar één overblijft. We hebben niemand meer nodig. Eén blijft er maar over. Toe. Ik hoop dat we ermee in mogen stemmen. Waar we dan tenslotte onze laatste adem bij uitblazen aan de voet van die ene. Jezus Christus. Hier ligt de beeldendienaar. Hij is in elkaar gestort. Hij kan niet meer overeind komen. Hij moet sterven. Hij gaat eraan. Wees mij genadig. Want u bent toch alleen maar het beeld Gods. En genade is op uw lippen uitgestort. Nou, dan zult u zien dat dit de waarheid is. God geeft het ons. Amen.